Tom, heb je je oranje onderbroek nog aan of niet?
Ik heb hem nooit uitgetrokken. en zo oranje ja, was die niet helemaal, want het was eigenlijk een hele makkelijke race.
Ruud?
Nou, als het over de oranje onderbroek van Tom kan hebben, die het hele seizoen niet uitgetrokken heeft. Nou, nee, het was een grote verrassing. Ik denk dat weinigen voor dit weekend rekening hielden met een overwinning van Max Verstappen op het, ja, toch wel het Mercedes-circuit. Dus een hele mooie, fijne en aangename verrassing om gewoon het seizoen mee af te sluiten en met vol, ja, goede moed de winter in te gaan en, ja, vooruit te gaan blikken straks ook een keer op het nieuwe seizoen.
Goed dat je weer luistert naar de podcast van Racing News 365. Dit keer blikken we terug op de Grand Prix van Abu Dhabi, de seizoensafsluiter. En Max Verstappen, daar zijn tweede zege van dit seizoen. Mijn naam is Thomas van Groningen, de host van deze podcast. En op afstand zitten van mij Ruud Dimmers en Tom Coronel.
Ja. Hey. Ja. Nou, Thomas, ik had verwacht dat jij nou zou beginnen met gewoon uit volle borst het Wilhelmus in te zetten, maar dat valt hem weer even tegen.
Ik kan niet zingen, maar ik vind Wilhelmus wel prachtig, dus hier even een stukje Wilhelmus voor de liefhebber. Ja, schitterend. Dat hadden we niet willen missen toch, Ruud?
Nee, wat ik al zei, een zeer aangename verrassing. Ik had er geen rekening mee gehouden. Red Bull had er geen rekening mee gehouden. Iedereen, Max zelf ook niet. Die zei op vrijdag nog van, ja, allemaal leuk en aardig. Het zal weer P3 worden. En dan ben ik wel klaar met het seizoen. En dan zien we het volgend jaar alweer. En dan zie je toch dat in de sport soms dingen toch anders lopen dan je kunt voorspellen.
Daar
en dat maakt enerzijds ook wel leuk.
Ja, er is echt niks veranderlijker dan Formule 1. En dat hebben we het hele seizoen eigenlijk al gezien. Hè? En het allermooiste vond ik zelf eigenlijk dat je de laatste 4-5 races zag dat er weer kansen waren. Hè? In het midden zagen we toch even heel duidelijk, Mercedes is gewoon te snel. Red Bull kan het gewoon echt niet bijbenen. Maar Max kon toch in de nek hijgen. Hij kon druk uitoefenen. En ja, dan zie ik altijd een klein kansje. Hè? Die heeft hij toch wel gewoon gepakt. En dan, ja, natuurlijk zullen mensen zeggen, ja, Mercedes teruggeschroefd en ontwikkeling meer. Jongens, het is heel simpel. Mercedes wilde gewoon die race winnen, zoals ieder ander team. Jij geeft geen cadeautjes in de Formule 1 aan een ander team. Dus ze hebben er gewoon voor gestreden. En dit geeft ook gewoon weer een beetje moed, weet je. Dat is goed voor de hele spirit binnen Red Bull.
Ja, maar Ruud, hij had ook gewoon de juiste pace, hè, Verstappen. Dus je kan ook zeggen dat de samenwerking Red Bull Honda, dat er gewoon, die hebben hard gewerkt en die hebben gewoon het laatste race van het seizoen nog even alles laten zien wat ze in de kast hebben.
Nou, dat willen ze natuurlijk ieder weekend. Alleen wat Tom ook al zei en wat we al een aantal keer ook in de podcast benoemd hebben, Max heeft gewoon heel veel pech gehad. Ik bedoel, in Italië is je 3 keer uitgevallen, alle 3 de Italiaanse races. Nou, Turkije loopt hij net de pol mis, gaat het in de race, in die regenrace gaat het gewoon slecht. Vorig weekend werd hij door Leclerc eraf gereden. Helmut Marko zei, nou, die race die had hij gedomineerd, die had hij op zijn sloffen gewonnen.
Ja, maar toen voelden ze het dus al dat het kon, hè?
Ja. Je zag het steeds vaker dat hij gewoon dichterbij kwam. Alleen om het op het Jas Marina circuit te doen, dat is wel een verrassing. Want dat sinds 2014, dan veegt Mercedes gewoon met iedereen naar de vloer aan. Dit is hun circuit, of ja, een van hun circuits. Dus ja, die is best wel eventjes pijnlijk. Maar ja, het is wel, het denk ik, gewoon echt het gevolg van het harde werk wat ze erin hebben gestopt. En wat Tom ook al zegt, Mercedes geeft geen zegens weg. Helemaal niet. Je wil juist op onder een high het seizoen afsluiten. Dus ja, ik vond hem verrassend. Ik vind hem heel mooi. Waarbij het nog wel zo is natuurlijk. Hè, 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Mercedes was natuurlijk dit seizoen over de hele linie nog wat beter. Maar dit is gewoon eentje. Nou, die pakken ze niet van je af. En iedereen die gaat met een hele rechte rug en met de nodige champagne in een mix, zeg maar, richting de kerstdagen bij Red Bull.
Mooi. Even iets anders, Ruud, wat ik aan jou wil vragen. Heb jij na deze race nou het gevoel dat Albon in zijn stoeltje mag blijven zitten of niet?
Nee. Nee, nog steeds niet. En ik weet dat men bij Red Bull natuurlijk alles gaat vertellen. En dat hebben ze alweer gedaan. Over dat het zijn beste race in Red Bull carrière was. Alleen, ja, als je kijkt naar de 4e plaats, dan kun je zeggen, ja, dat klopt. En de seconde of, wat is het, een goede 20 seconden achter Max. Ja, prima, weet je. Nou, haal er even de safety car rondjes vanaf. Heb je rondje 40, 45 heb je gereden. Ja. Alleen de momenten waarop het echt hard ging.
Ja.
En waarop Max het tempo bepaalde, dan gaf je gewoon niet thuis. Ik heb gewoon zitten timen. Want mensen zeggen altijd, en die Ruud die zeikt altijd, dat is overal bon. Nee, dat is het niet. Alleen, Christian,
nou,
het
is gewoon
de waarheid. Christian Hoornig heeft tijdens de safety car situatie, ja, geeft hij nog aan dat hij hoopt dat Albon, want ze zijn met de top 4 gewoon allemaal op de harde band, dat hij bij Hamilton kan blijven. Want ze wist dat Hamilton het wat lastiger had, ook met COVID of geen COVID, dat Mercedes het lastiger had. En dan hier, dan geeft Max geeft gas. En de eerste 10 rondjes, Max rijdt gewoon gemiddeld een seconde per ronde weg bij Albon, die gewoon in niemands land rijdt. Het was echt 1,3 seconden, 1,4 seconden, 1 seconde. En richting het einde van de race, daar had ik gisteren ook heel kort eventjes met Jos over, is het van, ja weet je, Max was aan het cruisen. Ja, tuurlijk. Waarom moet Max dat risico nemen? Je rijdt 15 seconden voor. Dat ze gaan van het gas af. Hetzelfde met Bottas en met Hamilton. Je hebt niks meer te winnen. Dus je gaat die auto naar de finish rijden. En het is leuk dat Albon dan dichter bij Hamilton komt. Alleen de momenten waarop het er echt om ging, ja, dat was het verschil gewoon veel te groot.
Ja. Tom, even jouw analyse van Albon.
Ja, ik heb het natuurlijk ook in de studio gezegd. Ik kan het me niet voorstellen, maar dat heeft. We weten nu gewoon, het kan niet anders zijn dat er veel politiek momenteel wordt gedrukt bij Helmut Marko. Omdat natuurlijk ook de grote aandeelhouder een taai is. Ja, en die is ook nog eens een keer goed bevriend met de familie. Nou ja, weet je, dan bepaal je het ook gewoon. Dat is nou eenmaal zo. Maar dokter Helmut Marko zelf. Ja, wij kennen hem. Als je gewoon niet binnen 5 races een beetje kan laten zien wat je waard bent, dan heeft het geen zin meer. En het heeft ook geen zin om iedere keer de kans te geven. Want het is iedere keer, ja, het ziet er misschien, weet je, we gaan nu met een vergrootglas naar de lichtpuntjes kijken. Terwijl dat er gewoon 20 dingen zijn waarvoor je het niet moet doen. En ja, die moeten ze gewoon uit durven spreken. En dat durven ze nu gewoon niet. Ja, ik bedoel, in dit geval is het wel gewoon de politiek en de money die het ook gewoon behoorlijk bepaald. En dat had ik niet verwacht bij Red Bull. Ja. En Max heeft er ook niks aan volgend jaar.
Nee, en als je naar deze race kijkt, dan heeft hij in de kwalificatie is hij 5e geworden. Achter Norris. Nou, dat zorgt ervoor dat zijn eerste stint zit hij weer een aantal ronden klem achter Norris. Nou, dan ben je de aansluiting met Hamilton al verloren. Dan krijg je die herkansing achter die safety car. Dan heb je nog een teambaas die gewoon nog uitspreekt dat hij hoopt dat je echt bij Hamilton kunt blijven. Ja, en dat lukt dan niet. Dus ja, dan wat is dan het super positieve eraan?
Nou, we gaan dat wel zien.
Ik durf wel te zeggen dat als Perez in deze auto had gezeten, dat Perez gisteren gewoon 2e was geworden. Want Red Bull was echt zoveel beter dan Mercedes. En of dat nou kwam dat Mercedes echt een off day had, of Red Bull een supergoede dag. Kijk, Mercedes had de MGUK ze ietsje gedowntuned. Alleen daar hebben ze gewoon heel eerlijk van gezegd van ja, dat was misschien een 0,5 per ronde. Dus dat is gewoon gelul in de marge. Ze hebben ook gezegd van nou, ook al die reden wij op full power, dan hadden we Max nooit bij kunnen houden. Ze waren gewoon echt te goed voor ons. Nou, ja, als je
hij ook te makkelijk weg,
aan de kop hebt, ja, die gewoon Max domineerde.
Ruud, jij noemde net Perez, daar wil ik toch ook even naartoe. Want dat is iemand waarvan we wel weten dat hij zijn stoeltje kwijt is de komend jaar. En dan zo'n laatste race, dat is toch ook sneu, hè?
Ja, die jongen heeft eigenlijk heel veel pech. Ik bedoel, hij valt 2 keer in de laatste 3 races uit met de Mercedes-motor. Nou, ga eens kijken naar Lewis Hamilton voor de laatste keer uitviel. Ik denk dat het uit mijn hoofd Oostenrijk 2018 is geweest. 50 races geleden of zo.
Deze man hadden we toch veel meer gegund?
Ja, want ik geloof oprecht dat hij vanaf de op een na laatste plaats moest je ook weer eens een keer beginnen. En 9 of 10 keer rijdt er een snaarstrakke race dat hij gewoon dikke puntenfinish had.
Ja, maar hoe kan het zijn dat je de vorige Grand Prix wint? Hè? Want dat is het dus eigenlijk. Dus je bent de beste. Hij zit constant bij de top 5. Want het is voor mij zit hij gewoon bij de top 5 van de beste rijders nu van het veld. En hij heeft geen zitje nog voor volgend jaar. Dit kan niet waar zijn. Het is niet geloofwaardig als hij volgend jaar niet in de Formule 1 auto zit.
Gaat toch gebeuren, Tom?
Ja, nee, nou ja,
Thomas, daar zie je op.
Maar daarom druk ik het ook. Het is nu het gevoel wat we hebben. Dus ik begrijp, Thomas, wat je nu zegt. Alleen het kan niet. Dit is een wereldkampioenschap en er horen de beste coureurs in te zitten. En zeker zo iemand als hij.
Ja, nou ja,
voor de kerst er is, Thomas, komt er nieuws. En dat.
Jij weet het al.
Deze. Ja, dat heeft Marco ook gewoon gezegd. Deze woensdag wordt bekendgemaakt Of Tsunoda naar AlphaTauri gaat. Nou, dat ligt aan zijn test die hij morgen dinsdag in Abu Dhabi rijdt. Hè, de Young Drivers Test. Mm-hmm. Met Fernando Alonso als hele jonge coureur. Maar dat terzijde. Maar daar, als de jongen daar goed doet, dan heeft hij gewoon zijn contract binnen. Ja. Deze week wordt er ook gesproken intern over het Red Bull stoeltje. Het is even de vraag wanneer dat naar buiten komt. Marco heeft gezegd voor de kerst. En gisteren waren er heel veel geruchten over Perez, die toch echt een stoeltje van Albon over zou nemen. Die geruchten zijn alleen niet bevestigd. Ik heb dat bij een paar partijen heb ik dat nagevraagd. Nou, die mensen weten in ieder geval nog niks van een presentatie die eraan komt. Of ze houden echt hun kaken helemaal stijf op elkaar. Ja, dus zo zeker is het toch, lijkt het toch echt niet te zijn dat Albon erin zit. En er zou zelfs een optie zijn dan dat Perez een stoeltje krijgt. Albon eventueel als tweede coureur, reservecoureur, nog bij het team betrokken blijft. Dat mocht Perez het niet bolwerk, dat hij toch nog terug kan keren. Lijkt me weer een beetje sterk, maar ja, we gaan het zien.
Tom, is dat normaal zo laat in het seizoen, of eigenlijk na het seizoen nog, dat je dan nog dit soort keuzes moet maken?
Ja, maar kijk, bij beide rijders ben je niet afhankelijk van dingen die er omheen hangen. Perez is zelf heel relaxed. Albon, ja, die heeft eigenlijk geen keus. Die hangt gewoon aan de zijde draadje van de beslissing van Dr. Helmut Marko. Dus ja, in dat geval is het gewoon, ja jongens, kijken of je wel verbinding hebt met je telefoon. En jezelf een paar keer bellen. Om te kijken dat de toon nog over kan gaan. En wachten, want uiteindelijk, de rijders, die beslissen het niet. En voor de Young Driver Test, om ervaring op te doen en dat soort dingen, ja, heb je deze twee rijders ook niet nodig. Want je weet precies wat ze wel kunnen en wat ze niet kunnen. Ze hebben alle twee hebben ze ervaring. Waarvan ik zou zeggen, Perez natuurlijk heel veel meer. En dat is wat we nu bij Max nodig hebben. En ook bij het team. Om het team net eventjes naar dat level te brengen om voor het kampioenschap te gaan vechten. En dat kan een Albon niet, dat weten we. We zien dat een Perez dat wel kan. Ja, dan is de keuze voor mij heel makkelijk. Als teammaat zijn en ik ga voor prestatie, klaar. Is het al lang beslist.
Alright. We gaan door naar de constructeurskampioenschappen. Plek 3, jongens. McLaren. Dat is toch netjes, Ruud?
Ja, ik ben er blij mee. En dat, ik heb niks tegen Racing Point, maar volgens mij was het in februari al voor het seizoen begon. Dat ik zei, ja, weet je, het is heel leuk een auto kopiëren. Alleen doe mij gewoon een team wat gewoon een eigen auto ontwikkelt. En een hele discussie over gehad met Tom, die het wel allemaal leuk vond. Nee, ik geniet er dan wel van als gewoon een team met een eigen auto, een eigen filosofie, erboven eindigt. En tuurlijk, dus voor Racing Point is het wel een beetje sneu. Mede door die uitvalbeurten van Perez in de laatste races, dat is het net niet zijn. Maar goed, ook zij hebben een prachtig seizoen gehad. Podiumplaatsen. Een zegen van Perez. Het beste seizoen ooit in de historie van Racing Point. Daar kunnen ze ook heel trots op zijn. Maar ik vind het wel mooi dat McLaren ook met heel leuke rijders duwen met Sainz en Norris dan de derde plaats had. Over de hele linie net iets constanter geweest, denk ik. Volgend jaar de Mercedes motoren achter in die McLaren. Dan hebben ze op motorisch vlak ook de beste motor. Ja, zouden ze dan een beetje tegen de top 2, hè, want dat is het inmiddels. Mercedes en Red Bull zouden ze iets vaker wat speldenprikjes uit kunnen delen.
Ja, Tom. Ja, denk ik wel. Zeker Ruud, zoals jij het uitlegt, is het eindelijk het team wat niet direct de naam heeft van een manufacturer. Een Ferrari, een Mercedes of een Renault. Want we zien eigenlijk de privéteams, laten we ze even zo noemen, die zien verdwijnen. De Tyrrells, de Minardis, de Jordans, die verdwijnen. En dan is zo'n McLaren nog een historie, sterke organisatie. Eindelijk weer terug, hè? Even rust bij de CEO's daarbovenin. Ja, dan zie je ze weer groeien. Ja, dat is gewoon heel belangrijk voor de sport. En helemaal als ze volgend jaar inderdaad gewoon plaagstootjes kunnen uitdelen. Want dan wordt de competitie voorin, die wordt alleen maar sterker. En dat is een schaver om naar te kijken.
Ja. En waarom viel Racing Point zo tegen, Ruud?
Nou ja, kijk, het probleem van Perez was dat hij een nieuwe motor moest steken. Dus dat je achteraan moest beginnen. Die was weg. Mm-hmm. En dan zie je dat Stroll het vaak heel erg moeilijk heeft. Sowieso de laatste, bijna het tweede seizoen zelf. Hè, na zijn crash in, Mugello volgens mij. Dat hij gewoon heel vaak moeite had. Nou goed, hij heeft natuurlijk de race voor een derde plaats behaald in die knotsgekke race. Alleen hij werd gewoon helemaal overvleugeld door Perez. Nou, dan zie je dat Perez dit weekend ook meer bezig was met de race. Nou, dan komt Stroll ook niet helemaal lekker uit in de kwalificatie. Ja, Perez valt weg en Stroll, ja, die eindigt een beetje ja, roemloos, zeg maar. En dan in één keer is het gewoon weg. Dat zijn een beetje de grillen. En ik vrees een beetje voor Racing Point. Dat ze volgend jaar met Stroll zitten. Nou, waarvan we gewoon weten wat hij kan en wat hij niet kan. Hè, op goede dagen kan hij wel eens een keer schitteren. Maar over de hele linie genomen komt hij gewoon echt tekort voor de top. En je krijgt er een uitgebluste Vettel bij. Waarvan het echt de vraag is. En ik ben best wel een Vettel-liefhebber. Of die... Ja, daar met nieuw elan dat hele team in gang kan trekken.
Ja.
Ik denk niet dat ze er echt beter van worden ten opzichte van Perez en Stroll, zeg maar. Met nee, Vettel en Stroll.
Qua prestaties niet. Want daar ben ik gewoon heel zeker van dat Perez momenteel echt nog steeds groeiend en heel scherp is. Maar marketing-wise, dat is natuurlijk de enige reden waarom ze Vettel nog hebben overgenomen. Want meer dan dat is het. Gewoon niet meer. Weet je, je ziet dat gewoon. Waar ga je voor? Ga je echt voor de prestatie? Of ga je ook voor de naam? Nou, de naam is ook belangrijk. Hè? Want dat is natuurlijk wel. En zo zie ik het dan maar. Want een Perez mag niet verloren gaan. En dat wordt nu... Ik vind het allemaal maar heel raar. Hij moet echt in die Red Bull zitten.
Even, je noemde net Vettel al. Ferrari. Oi, oi, oi. Over roemloos gesproken, Tom.
Ja, dat zie je heel duidelijk. We zagen het natuurlijk al aankomen, het begin van het seizoen.
Ja,
natuurlijk ook een beetje de tik op de neus van vorig jaar. We weten nu wel dat ze vals hebben gespeeld. Niemand durft het echt uit te spreken. Maar het is gewoon heel duidelijk dat de Ferrari-motoren het heel zwaar hebben gehad dit jaar. Gewoon niet up to spec waren ten opzichte van de Renault, de Mercedes en natuurlijk de Honda. Nou ja, dan moet je het hier maar mee doen. Maar wat je bij Ferrari wel heel duidelijk zag, dat ze een keuze hebben gemaakt wie de eerste rijder was. En dat is gewoon heel duidelijk Leclerc. En dat heeft ook met het management te maken, wat natuurlijk bij Ferrari zit. Ja, het is natuurlijk ook de manier hoe zij Vettel sortiment van hebben gedumpt. Dat is wel een beetje de stijl van Ferrari om het niet echt heel chic te doen.
Goodbye.
Dat hebben we al vaker gezien. En Michael Schumacher werd het ook medegedeeld tijdens een persconferentie een minuut voordat hij on-air ging. Ja, weet je, en dan krijg je dit soort druk dingetjes. En weet je, er zit gewoon geen vibe in het team. Je voelt het aan de twee rijders. Je voelt het aan het management. Het is overal eventjes die neergaande spiraal. En die moeten ze weer eventjes terugvinden. Dat ze weer gaan klimmen. Ik bedoel, McLaren heeft dat ook gehad 2-3 jaar geleden. Het was gewoon dramatisch.
Ja.
Nou, ik vind het voor Ferrari wel echt een belachelijk slecht seizoen. Er was ook niets goed, zeg maar, aan die auto. Je kunt toch niet één sterk punt ervan van benoemen.
Nee, zeker niet.
En dan ben je
maar
het grootste.
Maar de basis is de motor, hè? Dat is hem, hè? Want dan zeggen de mensen...
Maar als
het
nou een aerodynamisch wonder was, Tom...
Wat zei je?
Als het nou een aerodynamisch wonder was, en dat was het ook niet. Want ze hebben de afgelopen jaren...
Dat kan toch
natuurlijk...
Je kan niet veel beter zijn dan al die anderen. Het is heel simpel. De motor, dat is gewoon 60% van de auto. Dat is gewoon het allerbelangrijkste onderdeel. En als het allerbelangrijkste onderdeel het niet is, ja, dan ga je een beetje naar alles wijzen. Maar het jaar daarvoor was er niks aan de hand. Ze wonnen gewoon een race. Ze stonden op pole positie. En toen hoorden we ze ook niet mopperen over de aerodynamica. Dus, en daar is geen grote strategieverandering in geweest. Dus
ja, ben ik niet helemaal
eens, Tom.
Ze gaan
excuses vinden.
Toen hebben ze natuurlijk een motor gehad die soms in de kwalificatie gewoon 18e won ten opzichte van zelfs een Mercedes. Alleen in de bochten verloren ze het in principe altijd. Maar goed, hè, als je dan net een 10e overhoudt, dan pak je die pol. En je zag vaak dat ze het in de wedstrijden wel zwaar hadden. Hè, de banden sleten sneller omdat ze gewoon minder grip en minder downforce hadden. Ik kan me nog herinneren dat bijvoorbeeld Hongarije, daar kwamen ze ook gewoon totaal niet vooruit. We waren snel in de eerste sector. En toen zei Vettel al van ja, helaas er zijn nog twee sectoren in het circuit. Er zit eigenlijk geen rechte stukjes meer in. Dus kijk, als ze de afgelopen jaren beter waren geweest op aerodynamisch vlak, dan hadden ze misschien wel de titel gewonnen in 2018 of 2019. Dat is natuurlijk als. Alleen je ziet gewoon dat ze op alle vlakken dit jaar gewoon tekort komen. Natuurlijk, die raketmotor is weg. Alleen dit seizoen hebben ze ook geen doorontwikkeling gemaakt. Het is een paar stuiptrekkingjes. Die leveren dan een hele mooie tattoo op jouw kont op. Maar voor de rest is het...
Ik zat erop te wachten, hoor, Ruud. Dank je.
Maar voor de rest is het toch niks. Je wordt 13e en 14e in een race. Vettel staat is er 13e geëindigd in het WK. Eén puntje boven Kwiat.
Ruud, hoe groot acht jij de kans dan dat komend seizoen dit beter gaat?
Ja, slechter kan niet, Thomas.
Nee, oké. Okay,
dat is één ding. Dan krijg je Williams tafereel. En die kant gaat het niet op. Nou, ze zitten vol in op die nieuwe motor. Alleen, iedereen weet dat het zo verdomde moeilijk is om een hele snelle motor te maken. Of de motor en snel te maken en betrouwbaar te houden. Want dat is natuurlijk ook weer een andere uiterste.
Ze hebben nu goede mensen aangetrokken voor de motor.
Ja, alleen Tom, ze kunnen dit toch niet in één jaar gaan dichten. Als ze dit in één jaar wel dichten op motorisch vlak. Ze komen 50 pk tekort. De hybride systemen zijn ook minder. Ook al winnen ze 50 pk bij. Dan nog, Mercedes en Honda staan ook niet stil. En Renault ook niet. Dus als ze volgend jaar weer vliegen over de rechte stukken, dan zal iedereen toch gewoon meteen vragen van, luister vrienden, kun je even uitleggen hoe het komt? Dat gelooft toch niemand?
Helder. Zullen we een vraag gaan beantwoorden, jongens? Dat is altijd leuk, hè?
Heerlijk, kom
op. Ja, de Racing News 365 vragenronde. We hebben de een die komt binnen van heel veel mensen, namelijk, en ik begin even bij Ruud dan. Wat was er aan de hand met Mercedes? Je had het net al even over, maar hoe kan het nou dat ze ineens die pace van Verstappen niet konden bijhouden, terwijl ze er altijd voor zaten? Hoe kan dat nou?
Ja, die is gewoon zeer verrassend. Want sinds 2014, sinds deze V6 hybride motoren er zijn, hebben ze iedere race gewonnen in Abu Dhabi. En is vaak ook gewoon heel dominant. En je zag het, je voelde dit weekend een beetje aankomen. En toen hadden we natuurlijk allemaal nog zoiets van, ja, oké, de derde vrije training is van Max. Ja, hebben we al vaker gezien. En dan komt de kwalificatie. En dan schroeven ze dat ding toch eventjes open. En dan, dan staan ze toch weer ervoor. Maar ja, ze weten het zelf ook niet. En hij is daarom des te pijnlijker dat je op jouw circuitje verslagen wordt. In het verleden werden we wel verslagen in Mexico of in Brazilië. Maar dat waren al specifieke circuits met hele bijzondere kenmerken. Hoogte die erbij kwam, waardoor de Mercedes motor het net wat zwaarder had. Alleen het Yas Marina circuit is gewoon, ja, er zit alles in. Er zit een bochtige laatste sector in. Er zitten twee lange rechte stukken in. Allemaal dingen waarvan...
Er zijn twee dingen... Waar ik hem wel op kan aanwijzen, Ruud. Dat is de kwalificatie. Dat was natuurlijk de eerste tik op de neus. Dat ze denken, wow. Ja, dat was de middelsector van Max. Dus op een of andere manier heeft hij een swing te pakken die de andere twee rijders niet hadden. En dat is toch het bochtige gedeelte. We hebben het niet over de rechte stukken. En ook nog eens een keertje dat je zag dat Hamilton natuurlijk het COVID als excuus gebruikte. Maar hij zat vast. Hij zat vast achter Bottas. En daardoor hoorde je Hamilton ook mopperen. En echt serieus mopperen over de aerodynamica van de auto's. Dat moest veranderen. Want als je er namelijk 3 seconden achter zat, wat hij de hele race maar 2 was, dat hij dan in de vuile wind reed. Dus dat hij ook niet kon aanvallen bij Bottas. En dat is denk ik de key factor geweest van Max. Goede start, voorsprong pakken. En vanaf dat moment zit je ervoor. En dan rijden ze dus in de vuile lucht. Gebruiken ze dus meer hun banden dan jij. Ja, dan kan je gewoon wegrijden op een gegeven moment.
Ja, klopt. Alleen, ik bedoel, je zit in die kwalificatie dat het... Dat verschil nog niet kunnen maken. En wat jij al zei, wat Max ook volledig beaamt, is van, als je eenmaal aan kop rijdt in de Formule 1, dan is het een compleet ander spelletje. Want inhalen is gewoon verdomde lastig. Als je dan Bottas achter je hebt, dan weet je dat Bottas ook gewoon de mindere pace heeft. Maar ik denk dat een bijkomend iets is dat het ook de laatste race van het seizoen is. Dus die motoren, alles loopt al een beetje op zijn einde. Je ziet dat ze iets terug moeten in vermogen. Nou, het was marginaal, alleen... Je ziet wel eens vaker dat ze de eerste race van het seizoen en de laatste race van het seizoen, dat er best wel verrassende dingen met zich mee kunnen brengen. De laatste race van het seizoen omdat materiaal een beetje op een eind lopen. En de eerste race van het seizoen omdat mensen hun zaakjes niet op orde hebben. Ik had hem niet aanzien komen, daar ben ik gewoon eerlijk in. Ik had gewoon echt verwacht dat het wordt gewoon P3, misschien P2 als Bottas niet thuis geeft. Dus het is gewoon een hele, hele aangename verrassing. En het,
Hoe heb je het
gevierd,
aankomen.
Tom? Hoe heb je het gevierd?
Nee, ik zag het wel aankomen. Want je zag gewoon dat hij gewoon echt veel en veel beter in zijn vel zat. Je zag dat de verschillen goed waren. En dan heb ik het inderdaad ook over de vrije trainingen. Dan zag je het aan de constante pace, zag je het. Je zag het al in de kwalificatie, zag je al een lichtpuntje. Waardoor je gewoon echt heel duidelijk kan zien, jongens, gaat dit hem dan worden? Nou, en Nou, was gisteren natuurlijk weer met mijn relaties om me heen tijdens de race aan het appen. En die zeiden, ja, maar dit gaat gewoon goed komen. Het is gewoon heel duidelijk te zien. Gewoon het eerste gat wat hij al sloeg. Gewoon bij de start, bam, anderhalve seconde weg. Ja, dat zijn allemaal van die kleine, ja, KO'tjes op de neus. Waardoor ze even niet meer in hun eigen, ja, in een eigen ding geloven. En dat ze in één keer op anderen moeten gaan letten. Ja, dan heb je ze.
Dat is waar, Tom. Maar heb je niet even zitten zweten toen die safety car kwam? Dat je dacht,
nul. Maar echt 0.0. En weet je waarom? Omdat hij namelijk 5 seconden was weggereden. En dan weet ik dat hij sterk is. Dus de rijders erachter, die denken dan, damn it, hij is gewoon sneller. Ja, dus wat gaan we doen? Nou, ze hebben eieren voor hun geld gekozen. Ja,
die herstart deed hij trouwens ook fenomenaal, die herstart.
Ja, maar hij controleerde echt.
Ja,
want
en zag je
als je naar de rondetijden keek, van het begin van zijn stint op de harde band tot het einde van de race, ja, dat was gewoon eigenlijk 41-3, 41-4, 41-5, 41-6, 41-4, 41. Dat was gewoon echt als een soort van Zwitsers uurwerk, zeg maar, dat het gewoon klopte. En dan zag je ook gewoon dat Bottas iedere keer 3, 4, 15 prijs moest geven. Ja, en op het laatst heeft het geen zin meer om nog tempo te gaan verhogen. Dus wat we het net ook al over hadden. Hè, dan, ja, je hoort dat Mercedes tegen Bottas zegt van kom op, everything you got. Nou, dan denk je echt van ja, wat is dat voor kansloze boordradio? Ik vond hem misschien wel in de top 10 staan van meest kansloze boordradio boodschappen van dit seizoen.
Dat zeg je niet tegen een rijder. Ja, echt.
Nee,
als
je nou 2 seconden erachter rijdt, weet je? Ja, maar als je 2 seconden erachter rijdt en je wilt die gast opjutten, dan snap ik het. Maar kom op, je rijdt op, wat was het, 8, 9 seconden met 8 rondjes te gaan. En dan heeft Max even een iets minder ronde vanwege verkeer. En dan ga je tegen Bottas zeggen, kom op jongen, alles wat je hebt. Trappen. Alsof die, ja, weet je, ik bedoel, het is niet dat Bottas een volledige pannenkoek is, dat hij er in die auto zit en denkt van, oh, vrek, mag ik nog gas geven?
Nee,
en dat er nog maar iemand bij Mercedes is die dan denkt van, nou, dan rijden we even 8 seconden dicht.
Tom, jij wilde nog iets.
Dat is al heel mooi. Andersom, Thomas.
Ja.
Dat Max op een gegeven moment natuurlijk een beetje over zijn banden begon te klagen. En dat hij naar de rand gewoon zei van, ja, weet je, ik was gewoon een beetje aan het fucken met ze. Want ja, iedereen luistert die boordradio's en moet Max nog een stop maken? Nou, dat gaat natuurlijk, wordt gelijk weer doorgezet van, Valtteri, Lewis, Max heeft wat problemen met zijn banden. Hoe zijn jullie banden? En dat hoor je gelijk, hè, dat hele spel. En dat is allemaal een beetje, dat kun je ook spelen als je vooraan ligt natuurlijk. Hè. Dan heb je die touwtje in de handen en dan kun je een beetje plaagstootjes uitdelen.
Tom, ik wilde nog heel van jou, want jij zei net over die herstart. Zag je hoe slim die het deed? Wat wilde je zeggen?
Heerlijk. Ja, dat zijn dan de dingetjes waar ik naar kijk. Hè. Dan denk ik, Max, wanneer ga je hem opentrappen? Weet je, wanneer ga je gas geven? Nou, dat deed hij zelf voor hem op een heel kritisch punt. Dus bij het uitaccelereren, maar nog net iets ervoor. Weet je, dus te vroeg uitaccelereren, dan creëer je dus zelf een overstuur. Maar als jij een overstuur hebt en iemand zit 10 meter achter je, dan kan die al helemaal niet op zijn gas. Ja, dus sla je gelijk het gaatje. Nou, dat zijn allemaal van die kleine trucjes dat ik denk, heel goed geluisterd naar je vader, want die heeft hem dit geleerd. Want wanneer ga je gas geven? Ja, bij het ingaan heeft het geen zin, want dan ga je er even hard in. En dan ga je er dus ook even hard weer uit. Nee, precies op het moment opvangen. En op het moment waar jij nog net niet op je gas kan, daar dus gaan. Dan weet je zeker dat diegene die achter je zit helemaal niet op zijn gas kan. Ah, top. Helemaal top. Want ik was bang voor die DRS.
Het is echt een hogere wiskunde race-strategie dit.
Ja. Hier denkt hij echt over na, hoor. Dat is niet gewoon zo van, nou, laat ik nu gas geven. Nee, die wist precies wanneer hij het moest doen. Daar.
Wauw. Gaaf, jongens. Ja. Er komen andere vragen ook binnen. Heel veel mensen hebben ons gemaild met de vraag, wat betekent dit nou voor 2021 en het wereldkampioenschap van Max Verstappen? Gaat het nou gebeuren volgend jaar? Ja of de nee? Ik begin even bij Tom.
Ja, dank je dat je met mij begint. Want anders denk ik gelijk van, weet je, dat we weer de motoren en ze zijn niet gaan ontwikkelen bij Mercedes. Jongens, Mercedes geeft geen cadeautjes. Ik kom er nog een keer op terug. Het is te belangrijk, te groot. Dit zijn sportmensen. Denk ook niet, laat nu iemand anders maar winnen. Want het zijn de grootste egotrippers die op de wereld bestaan, autocoureurs. Dus dat is het niet. Nee, dit geeft hoop. Ja, en meer hoop dan we ooit hebben gehad. Laat ik het dan zo zeggen. Weet je, dan breng ik hem ook voorzichtig, want anders heb ik zogenaamd weer die oranje bril op. Voor mij is het gewoon duidelijk dat dit de factor is om het team te motiveren om er volgend jaar direct te staan. Dus weet je, je ziet dat Max nog steeds groeit. Je ziet dat het team nog steeds groeit. En je ziet dus dat er wel kansen zijn om een race te winnen. Terwijl iedereen dacht dat het niet zo was. En dat is wat Max dus heel goed doet. De druk opbouwen en zeggen, jongens, er is een kans met mij. Dus zet alle focus in en dan gaat het gewoon lukken.
Ruud, 2021. Kom maar door.
Nee, maar ik hoor nou toch een... Hoor ik nou twijfel bij jou, Tom? Of ja, nee, het begin was een beetje weifelend en het einde was het gaat gebeuren?
Maar wat... Kijk, nee, maar het gaat nooit vanzelf gebeuren. He, dit is een wereldkampioenschap en we weten dat Mercedes het sterkst is. Dat weten we al 7 jaar. Ja? Alleen, ik zie ook dat ze in paniek kunnen raken. Ik zie dat zij de druk voelen van Red Bull als nooit tevoren. En dat vind ik vet om te zien.
Ja.
Nee, daar ben ik mee eens. Kijk, het mooie van deze races, wat ik al eerder zei, is dat ze nou gewoon een keer in een Mercedes... op echt een Mercedes circuit gewoon huishouden en gewoon ze op een hoop rijden. En dat is anders dan een keer Mexico winnen of een keer Brazilië winnen. Deze doet echt pijn bij Mercedes. En dat vind ik het hele mooie zo van, als je rivaal gewoon treft, zeg maar, een beetje op het hardst waar het maar kan. Ja, dat nemen ze ook de winter mee in. Want ze zien dan in één keer van shit. Waar komt Red Bull vandaan? Ze zoeken zelf ook naar antwoorden. En anderzijds, Red Bull heeft nou nog meer die boost om... Ja, iedereen ziet dat het misschien kan. En dat, hè, dat roepen ze natuurlijk al een aantal jaar. Alleen volgend jaar de auto's blijven voor 60-70% hetzelfde. Er zijn een aantal dingen die je mag wijzigen. Je hebt een paar ontwikkelingstokens om een paar elementen te wijzigen. Alleen het is niet dat je met een compleet nieuwe auto aan de start gaat staan. De RB16 van dit jaar, hè, normaal gesproken zou de RB17 heten, die gaat de RB16B heten, als ze Christian Horner mogen geloven. Omdat ze gewoon zoveel onderdelen van deze auto gebruiken. Nou, datzelfde geldt voor Mercedes. Dus dan zou je ook zeggen van, nou, de laatste races, de laatste 5-6 races, zie je dat Red Bull er gewoon goed bij zit. Zie je nog wel dat over de hele linie Mercedes nog wat constanter is. Alleen het ziet er wel een heel stuk beter uit dan het de afgelopen jaren eruit heeft gezien.
Ruud, mag ik een kleine correctie maken? Dat is namelijk dat Red Bull er goed bij zit. Je bedoelt dat Max er goed bij zit. Want Red Bull als algemeen, in team, zie ik dat ze er niet bij zitten.
Ja, maar goed, dan hebben we weer de Albon-discussie. Maar ik bedoel, van als je kijkt naar Red Bull over de hele linie. Als team hebben ze strategisch denk ik ook gewoon goed gepresteerd dit jaar. Turkije was even een one-off. De pitstops zijn snaarstrak.
Zijn denk, mega
van de 17 Grand Prix 13, 14 keer de snelste zijn geweest. Dus op dat vlak zit het allemaal goed. Honda komt langzaam toch ietsje dichterbij. En die komen met een volledig nieuwe motor. Dus voor mij is Mercedes wel echt de favoriet. Nee, niet Mercedes, maar is Lewis Hamilton wel echt de favoriet voor 2021. Alleen geef Max gewoon net iets meer en geef gewoon wat meer van van de laatste races qua pace van de Red Bull. Kijk, als Red Bull dat voor elkaar kan krijgen deze winter nog net die paar extra tienden inlopen op Mercedes, ja, dan ga je een heel mooi seizoen tegemoet. En vergeet niet dat Mercedes verliest het DAS-systeem, dus je moet een nieuwe ophanging ontwikkelen. Dus daar verliezen we weer één klein voordeeltje mee. Ja, het is soms voelt het alsof je aan het hopen bent. Alleen anderzijds, ja, ik ben altijd een beetje van de nuance en Tom is vaak een beetje van het schreeuwerigen. Alleen volg ik in dit geval Tom wel meer dat het gewoon beter eruit ziet dan afgelopen jaren het gedaan heeft.
Maar ik begrijp wat je zegt. Ik spreek met mijn hart. En dat is waarom het misschien een beetje hard overkomt. Maar dan zeg ik het ook even anders. Ik doe al autosport 32 jaar. En dan Formule 1 en dit en dat. Jongens, ik heb er tegenaan geschuurd. Ik begrijp het spelletje. Ik heb serieus diepe contacten. Dus ik heb informatie die anderen niet hebben. En daardoor durf ik soms dingen te zeggen waarvan jullie zien dat ze uitkomen. Kijk, niet altijd alles kan uitkomen. Dat is nou eenmaal hoe het is. Maar leg het maar eventjes op de weegschaal. Dan zal je zien dat hij mijn kant op slaat.
Ik hoop het. Het ziet er beter uit dan de afgelopen jaren. En dat moet ook zeker koesteren. Alleen als ik nou één favoriet aan moet wijzen voor de wereldtitel in 2021, op dit moment, dan is het nog Hamilton.
Tom, als jij een favoriet moet aanwijzen?
Ja, maar jullie weten wie mijn favoriet is. Dat kan ik pas eigenlijk...
Als je 100.000 euro in moet zetten bij de boekies, Tom.
Dan zet ik er 90 in op Max, want die is namelijk maal 10. En dan zet ik er 10 in op Lewis, want die is namelijk maal 2. Nee, maar dit is dus het risico. Je ziet dat ik een voor een groter risico gaan. Maar dat is logisch. De reden waarom ik het doe is heel simpel. De laatste race is gewonnen door Max. Hij reed weg van de rest. We hebben gezien dat er nog heel veel extra in zit bij Red Bull. En dan zeggen ze, ja, nee, maar natuurlijk, dat zit ook bij Mercedes. Weet ik. Maar inlopen is makkelijker dan uitlopen. Onthoud deze.
Even een kort bericht tussendoor van onze sponsor. Want ja, als je nou ergens op de wereld zit en je zegt, ik wil de Formule 1 kijken, maar je zit met van die geo-blokkades of je gebruikt voor allerlei andere zaken een VPN. Je bent een beetje technisch, je weet vast al waarvoor. Dan hebben wij vrienden voor je. Wij hebben namelijk vrienden bij NordVPN. Ga je naar nordvpn.com/racingnews. Dan krijg je een hele flinke korting. En de eerste maand is sowieso gratis. nordvpn.com/racingnews. Alvast bedankt. Ik wil even naar de nieuwe coureurs die komend seizoen in de Formule 1 komen. En de coureurs die de Formule 1 verlaten. Voor zover we die weten dan, want Perez weet er dus nog niet helemaal zeker van. Maar goed, even van welke rijder zouden jullie het nou echt jammer vinden? Of vinden jullie het echt jammer dat hij de Formule 1 verlaat? Bijvoorbeeld een Grosjean of een Magnussen of Perez of Albon, mocht dat nog gaan gebeuren. Dat is een vraag die binnenkomt van Jim. Ruud, jouw naam, van wie vind je het echt jammer?
Nou ja, Perez, mocht je het niet horen bij Red Bull, daar hebben we natuurlijk al heel vaak over gehad. Mm-hmm. Grosjean, er is een tijd van komen en vergaan. En ik denk dat die eigenlijk een paar jaar geleden al bij hem was. Kvyat, ja, weet je, sinds hij bij Red Bull weg is gestuurd, heb ik er niks leuks meer van gezien. Daar spreken we eigenlijk over 2016. Dus ja, die ga ik totaal niet missen. Magnussen, heb je de laatste anderhalf, twee seizoenen weinig meer van kunnen zien. Alleen, dat lag bij hem gewoon echt aan die auto, die Haas is niet vooruit te branden. Terwijl Kevin Magnussen is wel een van die jongens die lekker kan knokken. Die het ook gewoon niet schuwt om uitspraken te doen. Die ook gewoon echt ballen toont. Die race met zijn hart. Ja, die had ik graag in een competitievere auto gezien. Want ik denk dat hij echt niet onderdoet voor een type Ocon. Of een beetje de subtoppers van de Formule 1. Dus ja, ga ik hem heel erg missen. Dat is ook weer overdreven. Maar als ik er een moet kiezen uit dat rijtje, dan is hij wel degene die ik potentieel het meeste ga missen. Omdat er nog veel meer in de jongen zat, voor mijn gevoel.
Eens. Ben ik het 100% eens, Ruud. Want Magnus komt natuurlijk uit hetzelfde, ja, hoe moet ik het zeggen, opvoedingssysteem uit de karting. Wereldkampioen geweest. Zijn vader natuurlijk een volledige autosportfamilie. Niets meegekregen door middel van financiën. Zijn eerste race natuurlijk direct vet gescoord. Is echt binnengekomen on a high. Ja, en heeft nooit meer echt de kans gehad om zichzelf te bewijzen in de juiste auto. Ik denk dat de McLaren gewoon zijn eerste raceseizoen net eventjes wat, ja, hoe moet ik het zeggen, te vroeg kwam. He, want de rijders moeten toch een beetje ervaring krijgen. En dat is waar het hem gewoon net heeft pijn gedaan. Maar dat is eigenlijk de enige rijder die ik zal missen. De rest ga ik niet missen. Nee, absoluut niet zelfs.
Van de Nieuwmachers. De Nieuwkomers.
de Nieuwmachers. De Schumachers.
Schumachers, ja. Dat is natuurlijk wel leuk dat hij de Formule 1 komt. Toch, Ruud? Dat is toch leuk?
Ja, ik vind het van wel. En ik ben heel benieuwd wat hij kan. Ik verwacht er geen Max of Leclerc dingen van. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Ik denk dat Schumacher deed overal een jaartje langer over. En als ik ook gewoon zie op welke wijze hij zijn Formule 2 titel heeft gewonnen. Hij heeft minstens zegens gewonnen van de man in de top daar.
Ja, maar titel is titel.
Ja, jawel. Maar een titel en de manier hoe je een titel haalt zegt ook veel over je manier of over je basistalent als coureur. En tuurlijk, ja, als je de titel haalt, dan heb je het uitstekend gedaan. Zonder meer. Als ik ook gewoon kijk naar de laatste twee races of het laatste raceweekend waarin hij de titel binnen moest slepen. Nou, hij heeft nauwelijks punten gehaald. Volgens mij is hij een keer als achtste over de finish gekomen en de tweede race zelfs naar buiten de punten. Dan zie je ook misschien wat spanning nog met die jongen doet. Dat zag je ook bij Schumacher senior natuurlijk wel eens in races dat hij de titel binnen moest halen. Deed je ook wel eens hele rare dingen. Alleen ik ben gewoon heel benieuwd. Geef hem zijn kans en beoordeel hem niet op zijn achternaam, maar gewoon op zijn prestaties. Hij kan zeker rijden, alleen of het Ja, de wereldtopper is? Nee.
Nee, maar het is wel Formule 1 level. Hij wordt kampioen in de opstapklasse naar de Formule 1. En ook in de klasses daarvoor. Dus het is voor mij heel simpel. Hij heeft het verdiend. Weet je, een kampioenschap kan je niet kopen. Dat is onmogelijk. Natuurlijk heeft hij misschien net eventjes een klein voordeeltje met zijn naam. Door net even wat meer sponsoring. En daardoor kun je een testdagje extra doen. Maar dan, je moet nog steeds dat kampioenschap binnenhalen. En dat heeft hij geflikt. Dus naar mijn inziens 100% klaar voor de Formule 1. Graag kom erop met dit soort types en namen. En laat het gewoon zien. Ik bedoel, Max groeit ook nog steeds. Dus deze jongen hoeft niet binnen te komen om gelijk wereldkampioen te worden. Je moet hem eerst 2 jaar lekker laten scheuren. Niet te veel aandacht opleggen. En dan, weet je, dan komt hij er wel.
Ja. Ja. Ik vrees alleen wel dat zijn auto niet zo heel goed zal zijn. Want als je gewoon kijkt naar het team dit jaar, Haas. Ja, dat is roemloos. En,
ja, maar hoeveel mensen zijn er begonnen in een Minardi of een Tyrrell?
Weet je, nee, dat is. Kijk, moet hij klaargestoomd worden voor Ferrari. Dat is natuurlijk het hele plan wat erachter zit. Hè? 2 jaar rijpen en dan door naar Ferrari.
Ja.
Dat is gewoon de droom. Maar waar ik het meest naar uitkijk, is Yuki Tsunoda. Ik bedoel, eerste jaar in de Formule 2. Dan wordt hij derde. Hij wint meer races dan Schumacher. Hij rijdt super agressief en aanvallend. Hij heeft echt nog wel zijn fouten gemaakt. Hij heeft heel veel punten verspeeld. Ik denk zelfs dat hij de titel had kunnen winnen. Als hij iets constanter al was. Maar dat is ook een stukje ervaring voor die jongen. Alleen hij laat zoveel leuk zien. Hij laat dat racehart van hem laat hij gewoon spreken. En dat vind ik gewoon super gaaf bij hem. En ik ben ook heel benieuwd wat hij ervan uitgaat dat hij woensdag gepresenteerd wordt bij AlphaTauri. Wat hij daar kan. Formule 1 komt redelijk snel voor hem. Alleen goed, hè, hij zegt zelf, kijk naar Leclerc, kijk naar Max. We hebben overal 1 jaar over gedaan, of nog minder, en te zaten er. Dus ja, het is aan mij om gewoon te presteren in de Formule 1. Ik ben heel benieuwd wat die jongen kan. En ik vind het ook leuk dat er weer een keer een Japanner in de Formule 1 is.
Ja, heel belangrijk. Omdat de Formule 1 natuurlijk een lange historie heeft met Japan. Met de merken die eraan meedoen. Dus in dit geval zeg ik heel graag ook een Japanse nationaliteit weer terug. In het hoogste autosport wat er is. En laat hem rijpen. En het is ook goed voor Honda, weet je. Ik zie graag Red Bull doorgaan met de Honda motor. En als dat er helpt door een rijder te nemen en te parkeren in je zusterteam, why not?
Ja, nou, die Tsunoda, daar hebben jullie wel hoge verwachtingen van. Iemand anders, waar veel vragen over binnenkomen, is meneer Mazepin. In die zin dat hij 2 dingen. 1, ik wil eerst even over zijn racekwaliteiten hebben. En daarna wil ik het even hebben over de dingen die hij op social media zet. Ik begin even bij wat hij in de auto daadwerkelijk kan. Ruud, wat weten we van deze jongen?
Een ongeleid probleemkind. En Hij kan hard rijden als hij zijn dagen heeft. Hij doet ook de meest stupide dingen in de raceauto. Ook dit jaar in de Formule 2 weer. Hij heeft in de laatste raceweekend of het voorlaatste raceweekend ook nog een dubbele straf gekregen voor gewoon roekloos rijgedrag. Mensen van de baan duwen tot gevaarlijke dingen aan toe. Ik vind het een ongeleid projectiel. En hij zit vanwege zijn centen dadelijk bij Haas. En ja... Ik hoop dat hij zijn eigen gaat gedragen en laat hem mij maar verrassen. Maar ja, nee, ik loop totaal niet warm voor dit soort jongens.
Nee, Tom?
Nou, ik vind hem brutaler, sterker, beter dan een Stroll. Dus in dit geval denk ik dat hij best wel serieus kan rijden. Ja, het is ook een heel erg brutaal aapje. Hè. Een vechtersbaasje. Nog iemand die nog heel veel moet leren. Maar ja, weet je, het is wel weer een karaktertje. Het is in ieder geval geen marketing muppet die binnenkomt. Nee. Zijn vader is miljardair. Maar ik bedoel, we hebben heel veel raceteams hebben zien verdwijnen. De achterhoede teams hebben nou eenmaal gewoon backing nodig. En dan heb ik het niet over backing dat ze aardig zijn en dat ze een motor geleverd krijgen. Nee, gewoon mensen die het team in leven houden. Ik bedoel, we hebben het gezien in Williams. Williams is gewoon failliet gegaan en die is gewoon overgenomen. Ja, en dat is nu bij Haas hetzelfde. Die meneer die heeft een team gestart en er staat gewoon heel groot Haas op. En voor de rest helemaal niks. Ja, ik bedoel, dat is toch raar dat de Formule 1 auto's bestaan. De allergrootste marketing die er bestaat. En voor de rest is er niks. Dus ja, ik heb dan weer zoiets van, joh, kom maar. Dit soort mensen hebben we ook nodig. We hebben nu 3 miljardair zoontjes in de Formule 1 zitten. Maar het is heel simpel. Autosport, ik zie daar tegenwoordig alleen maar mensen ja, met geld komen. Het is gewoon heel moeilijk om te groeien zonder geld in autosport.
Tot slot, laatste punt, Ruud. Van die meneer Mazepin kwam een video online op zijn, geloof ik, zijn Instagram of zo, waarbij hij in een hele dure auto zit. En dan steekt hij zijn hand naar achteren. Dat filmt hij zelf. En dan betast hij daar een mevrouw aan haar voorgevel. Terwijl ze daar volgens mij daar niet heel happy mee is of iets in die richting. In ieder geval, het wordt in ieder geval gezien als een seksueel overschrijdend gedrag. Is heel veel om te doen. Heeft dat nog gevolgen voor de Formule 1?
Nou, wat hebben we, ja, weet je, kijk, ik vond die video vond ik in meerdere opzichten heel wazig. Allereerst, hè, als je het doet, waarom zet je het op social media? Dat is één. Het is schijnbaar een vriendinnetje van hem. Die, ja, laat ik netjes uitdrukken, ook niet al te best gekleed was. Ik bedoel, als jij in een taxi zit en letterlijk je tiet valt eruit. Ja, is niet het meeste dingen. Kijk, alleen hij heeft er gewoon in principe van af te blijven. Zij zeggen dat ze vrienden van elkaar zijn. En weet je, dat het allemaal een spelletje was. En nou, weet je, als je dat dan hoort, dan denk je van, nou, die hebben later de hotelkamer met elkaar gedeeld. De manier waarop zij de middenvinger opsteekt en dan vervolgens weer een beetje speels aflikt, zeg maar, duurt ook wel vermoeden dat het meer is van elkaar dan gewoon, oh ja, we kennen elkaar. Dus ja. Het is een beetje in meerdere opzichten een heel dubieus iets. Alleen, waarom zet je het überhaupt al op social media?
En ik ga het anders zeggen. Waarom moet iedereen hier een mening over hebben? Dit is privé van de jongen. Je mag hem privé, mag je hem volgen. Maar daar hoef je niet iedereen hoeft overal commentaar op te leveren. En dat is
Tom,
wat momenteel de maatschappij wel heeft.
Hou het dan ook privé.
Ja, maar
hou het dan ook privé.
Je hoeft hem niet te volgen. Je hoeft niet te volgen. Als je hem volgt, kijk je naar, vind je het niet leuk, dan ontvriend je hem. Ja, zo denk ik erover.
Nee, maar dat vind ik te makkelijk. Ik bedoel, je zit op social media en dan er komt commotie. En dan wordt in één keer gezegd dat zij dat gedaan heeft. Nou,
hij had niet gedacht dat er commotie van zou komen.
De verklaring dat zij dat erop zou hebben gezet, dat is gewoon een verklaring van, nou, papa heeft mij wat centen betaald, papa Mazepin, omdat ik voor de rest mijn bek moet houden en gewoon moet zeggen dat het allemaal een grapje was en weet ik van wat. Kijk, als je dit soort dingen met elkaar wilt doen, ervan uitgaan dat het met goede intenties en spielerij was, lekker doe het en hou het voor jezelf en doe het lekker in een hotelkamer.
Maar Ruud, dat je het op... dat is dus wat jij zegt. Het mag dus wel in je privéleven met je vriendinnetje een beetje lopen kwallen en een beetje lopen onzinnen. Hè? Want het zijn jonge types en dat is een beetje geiten en in die stijl. Dit was niet, naar mijn inziens, heftig kwaadaardig. Ik bedoel, ze is niet boos, ze was niks raar. Ja, het was raar dat je het zag dat hij het deed. Maar dat betekent, je mag het wel doen, maar je mag het dus niet op social zetten. Is dit wat je bedoelt? Want dan begrijp ik het niet meer. Ik vind het gewoon, nee, je mag er gewoon jezelf zijn.
Oké, maar wacht, even tussendoor. Laten we het zo even omdraaien, want dat is voor ons veel belangrijker. Moet Haas hier iets mee en zien we deze man volgend jaar in de Formule 1? Of heeft het geen gevolgen? Wat denk jij?
Geen gevolgen.
Nou, even nog terugkomend op de vraag van Tom. Ja. Kijk, het is voor ons heel moeilijk te beoordelen of het nou vrijwillig was of niet. En ik zal ik wil er ook geen oordeel over vellen, want ik was er niet bij. En ik vind het...
Maar de hele situatie in de schets, die heb je net zelf ook geschetst.
Ja. Ja, maar ik vind het een beetje stinken naar de rand dat zij dat zogenaamd erop had gezegd. En dan denk ik van, ja, dan ben je gewoon betaald. Alleen als je dit wil doen, weet je, en inderdaad, je bent jong en ervan uitgaan dat het vrijwillig was, hou het lekker voor jezelf. Deel het ook gewoon niet op social media, want je weet ook gewoon wat ervan komt. Hè, ik denk dat dit gewoon niet op social media thuis wordt en zij een of andere pornoster bent of zo.
Ja, eens.
Maar het past helemaal bij zijn rare gedrag. En dan zeg je van, ja, weet je, het is een miljonairszoontje. En ik denk dat daar ook gewoon het probleem zit. Ik denk dat die jongen heel weinig normen en waarden heeft. Eens. Dat hij gewoon een keer een opvoedingscursus moet hebben. En check. Haas was hier niet blij mee. Want als Formule 1 team, dan gaat wel jouw rug de wereld over. En die wordt beschuldigd. Of het nou terecht is of onterecht is, dat laten we even in het midden, van seksueel overschrijdend gedrag.
Eens, ja klopt.
Ik denk dat Gunther Steiner... ook
die zal een keer gescholden hebben, denk ik.
Die zal heel wat fuckjes in een gesprekje met Mazepin hebben gedeeld. En je kunt het niet hebben, want het kan best zijn dat als je dan wel een sponsor had, ja, die Haas niet heeft, dus kunnen weinig vliegen.
Die nu afhaakt, klopt.
Dat die afhaken. Ja, en ik hoop gewoon dat dit ongeleide projectiel... mijn ongelijk en dat van honderdduizenden, misschien wel miljoenen autosportfans bewijs tot laten zien dat hij leuk kan racen, goed kan rijden, zijn kop op de juiste momenten dicht houdt en gewoon zijn fatsoen houdt. En als het niet is, dan vind ik dat hij gewoon heel snel uit de Formule 1 moet verdwijnen.
Check.
True.
We gaan afronden. Even één ding trouwens, Ruud. Het is natuurlijk niet zo wat een vrouw ook aan heeft. Dat geeft u nog geen toestemming om eraan te zitten.
Thomas, heel duidelijk van dat we daar iets over krijgen. Want dat zijn van die gevoelige onderwerpen.
Precies.
Ik zou van, het ziet eruit als het, wat Tom een beetje zegt, een soort van spielerij met elkaar.
En, ja, op die manier ook. Laten we het hierbij laten. Helemaal goed. Ik wil nog even heel gauw naar de raceweek van Tom. Ga je nog wat doen? Zit je nog in de auto deze week ergens?
Nee. Ik zit niet in de raceauto deze week. Wij zijn alles aan het voorbereiden voor de Dakar Rally natuurlijk. De 27e, dan vliegen Tim en ik die kant op. Dan moeten we 3 dagen in quarantaine. En dan kunnen we hem aantrappen. Dan gaan we even met de auto de duinen in. En dan staan wij klaar voor de start 3 januari.
Lekker.
Dus nu is het family time. Business time om voor volgend jaar wat alvast voor elkaar te boksen met de sponsors en al mijn relaties. Dus daar ben ik momenteel erg druk mee.
Lekker. Ruud, komende week?
Dit is even een weekje van een beetje afschakelen. Ik vind het altijd heel raar dat zo'n seizoen dan in één keer afgelopen is. Ja, tuurlijk, er zit een begin en een einde aan. Dus nou kom je eigenlijk in de periode... Kijk, december is vooral nabeschouwen. Dat gaan we zelf ook weer doen in de podcast. Dus we gaan weer heel veel mensen gaan we benaderen en spreken met interviews en andere contentvormen. En dan is het alweer heel erg kijken naar 2021. Januari is altijd een beetje voor de Formule 1 fans saaie maand. Nou, we gaan natuurlijk met Tim en Tom leuke dingen doen in de Dakar. Het is even de knop omzetten. Het is even met Nederland en de rest van de wereld nagenieten van de overwinning van Max. En dan is het vooral analyseren, geblazen over het seizoen. En dat gaan we natuurlijk zelf ook doen. Hè? In een dubbele podcast of in 2 podcasts, 2 delen gaan we gewoon terugblikken op het seizoen. Gewoon lekker op onze manier.
Nou, heerlijk. Gaat allemaal komen. Blijf ons volgen. Racingnieuws365.nl. Natuurlijk het laatste nieuws. Ook de komende tijd over de nieuwe en vertrekkende coureurs uit de Formule 1. Heren, normaal zeg ik tot volgende week. Dat doe ik nu niet. Ik zeg in ieder geval tot snel, zeg ik.
Tot volgende week, Thomas. Tot volgende week hebben we gewoon weer een podcast.
Ja.
Je maakt onze luisteraars gewoon
Ongerust. Sorry. Nou, dan zeg ik tot volgende week.
Juist. Tot volgende week. Doei.
Doei.